Zie je het al? Oh ja, dankjewel Gerda. Ik heb nog één mededeling over een lied. En op mijn horloge was het nog net geen 9:30. Het is het kinderlied van vanochtend, dat wij al vaak gezongen hebben. Maar nog niet eerder in kanon. Nou, dat lijkt me nou zo leuk om te doen. Ja, oh niet? Nou, ik hoop dat u verrast wordt dat het, vanochtend echt heel mooi wordt. Maar je hebt er altijd een paar groepen voor nodig. Nou, als ik zo om me heen kijk, zie ik 3 groepen. Dus jullie zijn bij het kinderlied groep 1. Jullie 2. En de kantorij is groep 3. Maar om even in te komen, gaan we straks eerst met elkaar gezamenlijk zingen. En daarna geef ik jullie aan om te beginnen. En als jullie klaar zijn met de eerste regel, dan komen jullie erbij. En als jullie klaar zijn met de eerste regel, dan komt de kantorij erbij. Geen idee hoe lang het allemaal gaat duren, maar op de duur komt er een stopmoment en dat is het. Nou, goede dienst.
Goedemorgen. Welkom in deze dienst van Schrift en Tafel. Fijn dat u de Vredekerk gevonden heeft in plaats van de Petrus en Paulus, want daar is het koud vanwege mankementen aan de verwarming. Voorganger is vanmorgen dominee André van der Bor. De organist is Jan Smit. Ook de Riepste kantorij zal haar medewerking verlenen. Mijn naam is Gerda Potsen. Er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Zij kunnen straks met Greetje mee. De eerste collecte is voor ondersteuning van vrouwen in Bangladesh. U leest er alles over in het kerkblad en ik zag het ook in de nieuwsbrief. De tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. De collectezakken gaan rond, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op de bekende rekeningnummers. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Agnes Klunder. Na de dienst is er, zoals gebruikelijk, gelegenheid om na te praten met koffie en thee. Namens de kerkenraad wens ik u en de mensen die thuis meekijken een gezegende dienst. Ik zal nu de kaarsen aansteken en daarna zingen we ons intredelied, Psalm 91a. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid.
En die loslaat
het werk van zijn handen. Eeuwige, onze God, wij die u nooit hebben gezien. Wij die van u hebben gehoord. Uw naam is dat gij mensen helpt. En dat gij alles hebt gemaakt. En dat gij ons bij name kent. Die bron van leven wordt genoemd. Die hebt gezegd, ik zal er zijn. Amen.
Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en Gods naam prijzen, want de barmhartigheid van de Eeuwige heeft geen einde. Laten wij bidden. God van alle mensen, omdat Jezus heeft gezegd altijd te blijven bidden en nooit op te geven, roepen wij vandaag tot u voor alle mensen die onrecht wordt gedaan. Voor hen die worden vernederd, gemarteld, gevangen gezet, worden vermoord. Omdat zij anders zijn. Anders van afkomst of kleur dan de meesten. Of vanwege hun seksuele geaardheid of gender. Voor hen die worden achtergesteld en onderdrukt vanwege hun religieuze of politieke overtuigingen. Omdat zij anders denken of geloven dan de meesten. En voor allen die gedwongen worden tot een leven dat niet menswaardig mag worden genoemd. Mensen, kinderen, die moeten werken op de vuilnisbelten van de wereld. Mensen, kinderen, die worden uitgebuit, die veroordeeld zijn tot een hels bestaan door hun medemensen die van geen delen willen weten. God voor alle mensen, hoor naar hun geschreeuw om recht. En al weten wij niet wat wij hiermee over onszelf afroepen, maar daarom bidden wij. Wij zijn hier uitgenodigd en bijeengeroepen door God, die zich laat groeten. De eeuwige zijn met u. Laten wij bidden. God, de mens naar uw hart, Jezus, heeft ons niet laten zien hoe er in de hemel geleefd wordt. Hij heeft ons voorgedaan hoe volgens u hier op aarde door ons geleefd moet worden. Wij willen ons niet achter ons bidden verschuilen. Wij zoeken geen excuus, maar zeggen voor u en tot elkaar dat wij uw woorden zullen horen en doen. Geef ons meer vurige geestdrift, meer lef en meer moed om nog meer waar te maken waarin wij geloven. Amen. Kinderen in de zaal? Ja. Twee. Hoera. Nou, vul ik altijd voor jullie in dat het helemaal niet leuk is als je met z'n tweeën bent om dan hier te staan. Dus daar moeten we het even over hebben na de dienst. En dat betekent dat jullie nu mee gaan hobbelen met Greetje. Nadat wij de kanon hebben gezongen. Mijn. Dat is toch wel leuk. Oh ja, licht mee. De volgende keer mag jij dat ook doen. Nou heb ik hem al aangestoken. Met kaarsje zit er dat ding vast.
Hij doet het.
En dat ding. Goed zo, dankjewel. Tot straks. Onze lectrix is Henny.
Zing is uit 2 Samuel vers 12. Hij, dat is de Heer, stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had veel geiten, schapen en runderen en de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met de kinderen. Het at van zijn brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette het zijn gast voor. David ontstak in hevige woede over de rijke man en zei tegen Nathan: "Zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen." Toen zei Nathan: "Die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël, ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik het nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden veracht door iets te doen wat slecht is in mijn ogen?" We zingen nu lied 121b.
Thank you.
De tweede schriftlezing is uit 2 Timotheus 3. Maar jij blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Jezus Christus. Alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij, verkondig de boodschap, blijf aandringen of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. We zingen nu 338d. De evangelielezing is uit Lucas 18. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik voor God geen ontzag en trek me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal hij God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Tot zover en de acclimatie zingen we nu 328.
Mijn preek heeft nog even geen zin. Komt hoor, hoop ik. Doet hij anders nooit. Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Een van de activiteiten in ons programma Bezinning en Ontmoeting was een avond over kerk en politiek. Die avond is geweest, afgelopen 2 oktober, en een aantal van jullie hebben daaraan meegedaan. De opzet was dat de bespreking die avond door mij uitgewerkt zou worden in 2 overdenkingen. Vandaag is de eerste, meer in algemene zin, en volgende week de tweede over een specifiek onderwerp. Ik weet nog niet waarover, mocht u suggesties hebben, dan kunt u mij dat laten weten. De aanleiding om met elkaar over het onderwerp kerk en politiek te praten is mede ontstaan door de vraag of onze kerkdiensten nog wel raken aan het gewone leven. Zou het zo kunnen zijn dat de kerken ook leeglopen omdat we in de kerk het niet meer hebben over dat wat mensen echt bezighoudt? De vraag komt nog wel eens op tafel hoe we jongeren weer in de kerk krijgen. Maar je kunt je afvragen hoe zinvol dat is, als zelfs veel, heel veel van onze eigen leden, dat zijn er zo'n 850, niet naar de kerk komen. Dat bedacht ik me vanmorgen ook nog een beetje met de hond. Nou ja, ik liep met de hond. Ze had verder geen invloed. Ik denk, ja, die video, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi en aardig. En zeker als je fysiek niet in staat bent om naar de kerk te komen, dan is dat hartstikke fijn als je nu kunt kijken en verbonden met ons bent. Of wanneer je nu moet werken en dat je later terugkijkt. Maar als je nu thuis zit te kijken terwijl je hier had kunnen zijn, dan is dat jammer. Want je wordt hier gemist en hier verwacht. Dus, het lijkt een zijspoortje, maar dat is het niet. Er wordt dikwijls gezegd dat je niet naar de kerk hoeft te gaan om te geloven. Natuurlijk. Maar is het niet vreemd dat die gedachte nergens in de Bijbel staat? Integendeel, van begin tot het einde horen we dat mensen bij elkaar komen, elkaar opzoeken, om samen vorm en inhoud te geven aan het geloven. In je eentje, privé geloven, komt naar mijn beste weten niet voor. Geloven doe je samen, niet in je eentje. Waar het dan om spant, is natuurlijk de vraag wat geloven eigenlijk is. En het antwoord op die vraag bepaalt mede ons standpunt over de relatie tussen kerk en politiek. Ik heb bedacht om nu eerst kort een blik op onze lezingen te werpen en daarna een vertaling te maken naar het onderwerp van vandaag. De eerste lezing uit Samuel heb ik voor deze dienst apart uitgekozen. De andere 2 staan op het leesrooster voor vandaag. Over Lucas 18 heb ik 3 jaar geleden ook iets gezegd. En ik heb die preek gisteren op mijn blog, op mijn website gezet. Omdat de preek van vandaag anders is dan anders. Dus mocht u het helemaal niks vinden, dan kunt u die preek nog nalezen. De woorden uit Samuel zijn glashelder. De profeet Nathan wijst door middel van een verhaal David, de koning, op het onrecht dat door hem is begaan. Namens God klaagt de profeet de koning aan. Waarom heb je mijn geboden veracht door iets te doen wat slecht is in mijn ogen? Het is maar 1 voorbeeld, maar er vallen tal van verhalen in de Bijbel te lezen waarin de priesters of profeten het volk of de leiders aanklagen dat zij niet doen wat goed is in Gods ogen, en dat God het onrecht dat door hen wordt begaan, hen kwalijk neemt. Huub Oosterhuis schrijft ergens: Mozes en de profeten bekommeren zich niet om de onsterfelijkheid van de ziel, maar om de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling. In theologie en kerk is een tijd lang een tweedeling gemaakt tussen boven in de hemel en beneden op de aarde. Tussen zondag en alle andere dagen. Tussen woorden en daden. Tussen geloof en politiek. Het waren van elkaar gescheiden werelden. De kerk gaat over geloof en over de hemel, het hiernamaals. En de staat gaat over politiek en over de aarde, het hiernumaals. Die twee hebben uit elkaars buurt blijven. En dus hebben dominees het op zondag niet over politiek, en hebben politici het op maandag niet over kerk en geloof. Maar in de Bijbel zien we dus dat die twee werelden niet van elkaar gescheiden zijn. Bij monden van de profeten is God uitgesproken fel over het concrete doen en laten op aarde, over de misdaden en het onrecht dat wordt bedreven door overheden en het volk. Ook Dietrich Bonhoeffer zegt ergens dat het christelijk geloof niet om het hiernamaals, maar om deze wereld gaat. Dat de gerechtigheid en het rijk van God op aarde het middelpunt zijn van alles. En dit vestigt nu de aandacht op de Jezus-woorden uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt het verhaal om zijn navolgers op te roepen om altijd te blijven bidden en om nooit op te geven. Bidden is niet zomaar om het even wat bidden. Het voorbeeld dat Jezus geeft is geen willekeurig voorbeeld. Het gebed heeft een specifieke focus. En bij Lucas is dat er recht wordt gedaan. Doe recht. Is geen zweverige roep over een of ander hoogdravend onbereikbaar ideaal. Maar slaat op de praktische werkelijkheid en op concrete mensen. Doe recht. Dat onvermoeibaar blijven bidden en dat niet opgeven betekent dat de navolgers van Jezus nooit zullen berusten bij het kwaad dat onrecht teweeg brengt. Doe recht, zolang die roep op aarde nog klinkt, zolang daar nog om moet worden gesmeekt, betekent dat er mensen zijn die het onrecht niet aanvaarden en die de hoop op gerechtigheid niet hebben opgegeven. Mensen met een hoopvol vertrouwen dat bepalend is voor hun geloof en levensstijl. En dat brengt ons bij de woorden in de brief aan Timotheus. Die woorden gaan kort door de bocht om een leven in gerechtigheid en sporen aan om de rug recht te houden, wat er ook gebeurt. Ook als de roep van Jezus jeuk aan de oren veroorzaakt, zo staat het er letterlijk zo leuk. En ook als niemand die Jezus woorden meer serieus neemt en liever wat anders hoort. Dan nog, niet wijken, nooit opgeven, blijf het werk doen wat je is toevertrouwd, blijf bidden en roepen, doe recht. Wat betekent dit nu allemaal als het gaat over de geloofsrelatie tussen kerk en politiek? Ten eerste dat het dus geen gescheiden werelden zijn. Er is geen apart hoekje voor God en geloof. En alles buiten dat hoekje, daar heeft God en geloof niets mee te maken. Ik moest eraan denken, ik ben het vergeten. Ik ben opgegroeid in de Griffmiddenbond, zoals u weet. En dominees hadden het dan heel vaak over de vraag of God toegang had tot heel je hart. Of dat er misschien een kamertje was waar God niet welkom was. En ik vroeg me altijd af, wat zou die man dan toch bedoelen? Later dacht ik, dat hij via een hele grote omweg het dan over seks wilde hebben. Maar dat was natuurlijk een no-go. Maar goed, ik vond dat, nou ja, wel grappig. Allee, er is dus geen hoekje waar God en geloof niks mee te maken heeft. Het christelijk geloof maakt geen scheiding tussen geestelijke en materiële zaken. Er is één wereld. En dus kan geloof ook niet losgekoppeld worden van politiek, al zouden er toch twee van elkaar gescheiden werelden bestaan. Dit betekent ook dat het geloof niet iets is wat achter de voordeur kan blijven. Geloven heeft gevolgen voor maatschappelijk doen en laten, voor woorden en daden, voor individuele christenen, voor ieder van ons, en voor een geloofsgemeenschap, een kerk. En dat kan volgens de Verenigde Protestantse Kerk in België betekenen, bijvoorbeeld, dat er gewaarschuwd wordt tegen politieke denkrichtingen. Dat is niet hetzelfde als politieke partijen. Dat er gewaarschuwd wordt tegen politieke denkrichtingen waarin zaken als racisme, vreemdelingenhaat, discriminatie van minderheden en antisemitisme zijn opgenomen. Want dit zijn immers zaken die onverenigbaar zijn met het christelijk geloof. En omdat geloven wel persoonlijk is, maar nooit een privézaak, kan een kerk en kunnen haar leden niet zwijgen, omdat het navolgen van Jezus nooit vrijblijvend is. Dorothee Sulles schrijft ergens dat God ons allen en zelfs ieder afzonderlijk lief heeft, is een algemene theologische waarheid die zonder vertaling een algemene leugen wordt. Een kerkelijke gemeenschap die geen praktische en geen politieke vertaling geeft aan wat zij zegt te geloven en te belijden, verliest haar geloofwaardigheid, haar betekenis en zin. Of, om positief met de woorden van Bonhoeffer vandaag te besluiten, de kerk is pas kerk als zij er is voor anderen. Dat wil zeggen dat zij geen doel op zichzelf is. Zij zal niet heersend, maar helpend en dienend meewerken aan de wereldlijke en dus ook politieke taken van de samenleving. Moge het zo zijn. Laten wij God danken en voorbeden doen. God van alle mensen. Wij zeggen u dank dat u in Jezus hebt laten zien hoe we samen kunnen leven tot geluk van elkaar. Dat Jezus ons heeft voorgedaan hoe we soms eigen drempels en bezwaren kunnen overstijgen om een ander tegemoet te treden. Ook al is die ziek, anders van kleur, anders van afkomst. Soms zijn we gewoon bang, voelen we ons bedreigd. Er is veel in de wereld wat nu gaande is, wat ons onrustig maakt. We zijn misschien nog nooit zo onzeker geweest over onze eigen veiligheid, over onze eigen welvaart. Het maakt dat we onszelf willen beschermen. Dat we willen houden wat we hebben. Omdat we het ook gunnen aan degenen die na ons komen. Wij bidden dat u ons bezielt en zeker maakt. U zegt ergens dat het geloof geen ruimte geeft aan angst. Zodat we naar de ander kunnen luisteren. Naar diens angsten en bezwaren. Zonder dat we elkaar in de haren vliegen. En dan zeggen we u dank voor de kerk. Die gemeenschap van u. Die u bij elkaar harkt. Al eeuwenlang. Om dat een beetje met elkaar uit te proberen. Zodat we het buiten de muren ook kunnen doen. Het is moeilijk om het recht hoog te houden. Onze eigen rechten, daar hebben we vaak niet zoveel moeite mee. Maar de rechten van een ander. Wilt u ons inspireren en wijsheid geven bij alles wat we denken en doen, zeggen en laten? Dat we niets doen wat met u onverenigbaar is. Dat zou mooi zijn. Wij bidden in deze dagen voor ons eigen land en de politici. Er is geen ontkomen aan. Ze vliegen elkaar weer in de haren, met woorden gelukkig. Geef hen wijsheid om recht te doen aan iedereen die in dit land woont. En om voorbij onze eigen grenzen te kijken. Want er is maar één wereld. Dat bidden we zo een beetje. Als we bij elkaar komen, denken we ook aan elkaar. We denken aan de mensen die we hier missen. Heel veel gezichten zien we hier nooit meer. We weten vaak niet waarom een ander nooit meer komt. Geef ons het lef om elkaar te bevragen uit interesse, niet uit controle. Dat we elkaar missen, de ander. Er zijn mensen die hier niet komen omdat het te pijnlijk is, om welke reden dan ook. Dat wonden uit het verleden mogen helen. Er zijn mensen die hier niet kunnen komen omdat het lichaam dat niet meer toestaat. Soms door ouderdom, soms door ziekte. Wij bidden dat wij zelf inzicht krijgen hoe we een kerk voor de toekomst kunnen zijn. Dat we de moed hebben om soms de dingen die ons vertrouwd zijn los te laten. En vormen zoeken die onszelf inspireren en kracht geven. Ook al is dat soms eng. En ervaren we iets als een gemis. God voor alle mensen. Hoor ons als we stil worden. Als we bidden wat nu niet gezegd is. Als we namen noemen die leven in ons hart. Amen. De voorbeden schrijf ik nooit uit. Dat deed ik vroeger wel, maar nu niet. Ik weet eigenlijk niet of dat goed is. Maar iemand zei tegen mij dat avondmaal, ja, ik heb het daar niet zo op. En toen dacht ik, misschien moeten we het daar ook met elkaar over hebben. Als mensen wegblijven omdat er avondmaal wordt gevierd, dan doen we iets niet goed. Het is de moeite waard om over na te denken. Als dit een maaltijd is waar we elkaar ontmoeten en mensen blijven weg, ja, dan staat ons iets te doen. Als teken van Gods liefde, voor allen die God zoeken, worden wij genodigd aan de maaltijd van de Heer. Van oost en west, noord en zuid zullen volken komen en aanleggen in het koninkrijk van God. Iedereen is welkom in de kring rond deze tafel, want zo wil God met ons zijn. Alvorens wij iets met elkaar kunnen delen, eten en drinken, worden daarvoor uw gaven ingezameld. Laten wij ons tafelgebed bidden met lied, gezang 403c.
Danken wij de goede God.
Ja, wij willen voor hem zingen.
Van alle dagen, deze morgen, van
u de middag is het maast. Van alle dagen, nog een beter, van alle mensen, jij als
hij.
apostel Johannes schrijft, wij worden kinderen van God genoemd.
En wij zijn dat ook. Dit is het brood van het leven. Hier is de beker van de vrijheid. Ontvang, eet, drink, geloof, gedenk, doe het tot gedachtenis van Jezus.
Thank you.
Laten we bidden. Bevrijdende God, naar wie wij zoeken. Wij danken u voor de gemeenschap met u en met elkaar en bidden. Laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn. Opdat wij als nieuwe mensen leven. Tot eer van u en tot geluk van al onze medemensen. Amen. Ons slotlied is gezang 760. Kijk met verwondering naar al wat is. Zie met ontferming om naar je evenmensen. Leef aandachtig en doe alles wat je doet met geestdrift. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven. Zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.